Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij samen zingen uit Psalm 111, het eerste en het vijfde vers. Looft Halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Psalm 111, vers 1 en 5. Wij luisteren naar de wet van de Heere en we zingen daarna uit Psalm 25, het derde vers, waar we vragen, denk aan het vaderlijk medelijden, aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, vers 3. En na het zingen van deze psalm openen wij Gods woord in het Oude Testament in Genesis 38. En wij lezen daar de eerste 26 versen. Genesis 38 is de schriftlezing, de eerste 26 versen. En daarna lezen we ook de eerste 3 versen uit Matteüs 1. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet van God samengevat en gezegd, u zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de wet, heel de wet en de profeten. We lezen met elkaar uit Genesis 38, de eerste 26 versen. Dan lezen we het woord van de Heer als volgt. Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adullam. Zijn naam was Hira. Juda zag daar de dochter van een Kanaanitische man. Zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Zij werd zwanger en baarde een zoon en hij gaf hem de naam Er. Daarna werd zij weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En ze baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter in Gezib toen zij hem baarde. En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Haar naam was Tamar. Maar de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de Heere. Daarom doodde de Heere hem. Toen zei Juda tegen Onan, kom bij de vrouw van je broer, vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspeelde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was echter slecht in de ogen van de Heere. Daarom doodde hij ook hem. Toen zei Juda tegen Tamar, zijn schoondochter, ga maar zo lang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei namelijk, anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers. Zo ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Toen veel dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suwa, de vrouw van Juda. Daarna vond Juda troost en ging hij naar zijn schaapscheerders, naar Timna, hij en zijn vriend Hira uit Adullam. En men vertelde Tamar, zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaim, dat op de weg naar Timna ligt. Ze had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe langs de weg en zei, kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En zij zei, wat zult u mij geven als u bij mij komt? Hij zei, ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij zei, goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt. Toen zei hij, wat is het onderpand dat ik u zal geven? Zij zei, uw zegelring, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, kwam bij haar en ze werd zwanger van hem. Daarna stond ze op, ging weg, legde haar sluier van zich af, trok haar weduwkleed weer aan. En Juda stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. Hij vond haar echter niet. Toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats, waar is de hoer die bij Enaim langs de weg zat? Maar zij zeiden, er is hier geen hoer geweest. Hij keerde daarop terug naar Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. En ook de mensen van die plaats zeiden, er is hier geen hoer geweest. Toen zei Juda, laat ze het onderpand zelf maar houden, anders zullen wij veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer 3 maanden later, dat men Juda vertelde, Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven. En zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Juda, breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. Terwijl ze de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei, kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei, zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. Tot zover de schriftlezing uit Ezechiël, uit Genesis 38. Wij bladeren naar het Nieuwe Testament, naar het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs. En wij lezen daar de eerste 3 versen. Matteüs 1, vers 1 tot en met vers 3. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Aram. Tot zover de schriftlezingen. We staan vanmorgen stil bij de naam Juda in het geslachtsregister van de Heer Jezus. De tekst is Matteüs 1 en het eerste woord van vers 3, Juda. Ja, en dan wordt er gezegd dat Juda een tweeling verwekt bij Tamar. En ja, daar gaat het over in Genesis 38, dat hebben we samen gelezen. En die geschiedenis nemen we dus vanmorgen in de verkondiging mee. Maar voordat we daarna gaan luisteren, zullen wij eerst samen de Heere vragen om zijn zegen en ook de Heere danken. Heere, genadige God in de hemel. Wij zeggen u op deze morgen, op deze eerste dag van de week, allereerst heel hartelijk dank dat wij hier bij elkaar mogen zijn, dat u ons hier veilig bracht. Dat is geen vanzelfsprekendheid, Heere. Maar dat is uw trouwe zorg over ons leven. Dat is uw goedheid. Dat de kerkdeuren open mochten gaan en dat u uw armen weer opent voor ons en uitspreidt over ons zegenende handen, dat u uw stem laat horen, dat u ons bij elkaar brengt rondom het geopende woord, dat is uw goedheid. En dat is een geweldig voorrecht, een geweldige zegen. En wij zeggen u daar heel hartelijk dank voor, want we hebben dat niet verdiend. We hebben het niet verdiend dat we in alle rust en vrijheid hier bij elkaar mogen zijn. We hebben het niet verdiend dat u spreekt van genade, dat u lokt en nodigt, dat u ons de weg wil wijzen naar u toe, dat u ons genadig bij de hand wil nemen. We hebben het niet verdiend dat u mest rondom onze levensboom wil leggen. Als u met ons zou doen nadat wij verdienen, Heere, dan zou u uw vriendelijk gezicht moeten wegdraaien. Maar bij u zijn milde handen en vriendelijke ogen. En we bidden u, wilt u ons als gemeente in uw ontferming opnemen en vanmorgen onder ons zijn en ons bedienen uit uw hemelwoning. Wilt u de hemel open doen? Wilt u de rijen doorgaan? En wilt u uitdelen? En dan kent u ons en dan weet u wat wij nodig hebben. Schenk ons uw zegen. Troost ons, bemoedig ons, spor ons aan, roep ons terug als dat nodig is van een verkeerde weg, geef bekering. En wilt u uw liefde uitstorten in ons hart? Wilt u, Heere, door uw woord ook ons aansporen in het leven van de heiligmaking als we u lief hebben gekregen? Wilt u door uw Heilige Geest ook ontmaskeren als we in de zonde leven, de zonde aan de hand houden? Wilt u uw boze geest bij ons vandaan houden? En geeft u uw goede geest, de geest van boven, de Heilige Geest, en opent u zo onze oren en onze harten, zodat het woord niet langs ons heen gaat, maar zijn goede werking mag doen. Heere, we bidden u voor de gemeente, zoals we hier bij elkaar zijn. Of, als we hier niet kunnen zijn, maar thuis meeluisteren, u kent ons en we bidden voor elkaar en we vragen u, wilt u bij ons zijn en uw grote naam verheerlijken? Wilt u uit het donker, uit het duister trekken tot uw wonderbaar licht? Heren, wij willen komen met onze dank. Onze dank dat u ons hier bracht, maar ook onze dank willen wij als gemeente uitzeggen voor uw aangezicht, dat onze oude zuster afgelopen week een jaar aan haar leven kreeg toegevoegd. Zij mochten hoge leeftijd van 88 jaar bereiken. En Heere, wat is het goed om met onze dank ook tot u te komen. We willen bidden voor onze zuster. Heere, u kent haar. U kent haar omstandigheden. U weet wat zij nodig heeft. Omring haar met uw zorg van omhoog. En geef dat het in de avond van haar leven licht mag zijn. Dat zij echt in adventstijd mag leven. Dat zij u mag verwachten. Dat zij uitzicht mag hebben over dood en graf heen. Geef dat zij getuigen mag van uw liefde en van uw goedheid. Neem haar genadig bij de hand en schenk haar dat wat nodig is. We willen uw naam danken, Heere, dat er gisterenmiddag ook gemeenteleden waren die al zingend het evangelie mochten verspreiden. En zoveel mensen die aan het winkelen waren, hebben dat mogen horen. En Heere, u hebt maar aan één woord genoeg. U kunt één woord meelaten dragen in het hart en tot ontkiemen laten komen. Ja, voor u is niks te wonderlijk. We bidden u, wilt u dat wat gedaan is, dat wat gesproken is, gezongen is, wilt u het zegenen. Geef dat het bij mensen weer in gedachten mag komen. misschien op hele onverwachte ogenblikken. En dat het bij u mag brengen. Heren, we bidden u vanmorgen in het bijzonder voor Joanne. U kent de moeitevolle omstandigheden. U weet van de grote zorg. Wij danken u dat zij hier in Nederland mocht aankomen en ook nu hier in het ziekenhuis is. Heren, we bidden u, geeft u de artsen wijsheid. Geeft u de artsen inzicht in haar situatie, in haar gezondheidssituatie. En we mogen onze gebeden vermenigvuldigen. En u eerbiedig vragen. Wilt u een keer ten goede geven? Geef dat de tumor die ontdekt is, dat die behandeld zou mogen worden. Dat die weggenomen zou worden. Heren, voor u is dat niet te wonderlijk. Dat is het evangelie dat we in Luca voor de Heren iets te wonderlijk zijn. Nee, Heren, voor u is niets te wonderlijk. En daarom doen we vrijmoedig een beroep op uw macht en op uw zorg en op uw liefde en op uw genade. Spreid u uw zegenende handen over Joanne uit. En over haar man en over een dochter. Maar ook over het ongeboren leven, het leven dat zij mogen verwachten. Heren, wij leggen de hele familie voor u neer. We bidden u om kracht, om rust, om genade. Houdt u hen vast. Heel dicht bij u. Heren. U kunt niet verhoren om ons bidden. Maar u zegt het toch zelf in de Bijbel. Dat u zich ontfermt op het gebed. Wilt u ons laten zien dat u ook vandaag in 2019 de hoorder van het gebed bent. Heere, zo leggen we Joanne en allen die in liefde aan haar verbonden zijn voor u neer, de grote arts. Doet u wonderen, Heere. Niet omdat we dat verdienen, maar omdat u groot bent en omdat u goed bent. Heere, we bidden u voor het woord dat vanmorgen mag uitgaan, dat u het zegenen. We bidden voor de gaven die we mogen geven, voor het evangelisatiewerk, voor de andere wijkgemeente, de ICF-gemeente. Wilt u de gaven die worden ingezameld zegenen, zodat uw koninkrijk zal worden uitgebreid en uw naam zal worden verheerlijkt. Heere, neem weg wat ons kan hinderen vanmorgen. In het luisteren naar het evangelie, komt u in ons midden en maakt u het goed. We bidden het u, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Wij willen samen gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 78, het 34e. En het 35e vers. Psalm 78, vers 34 en 35. Waar we lezen over verschillende stammen. Waar de Heer Jozef tent, wat negatief gezegd misschien, maar links laat liggen. En ook Efraïm niet verkoos, maar Juda, de stam van Juda verkoos. Nou, wij horen vanmorgen over Juda. Psalm 78, vers 34 en vers 35. En u kunt uw gaven geven voor de kerk, voor de evangelisatiecommissie en voor de ICF. Van harte bij u aanbevolen. vergat zojuist om te danken voor de geboorte van Patrick. Nou, dat is zeker wel een dankgebed waard. Dat hopen we dan straks te doen, aan het einde van de dienst. We zingen straks naar de verkondiging uit Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde en ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, het derde vers. Gemeente, jongens en meisjes, toen de profeet Samuel, een van de zonen van Izaï, tot koning moest gaan zalven en de jongen zag staan, toen dacht hij, ja, dat zal hem wel zijn. Maar dat was hem niet. En toen keek hij verder en toen dacht hij, ja, dan zal die het wel zijn. Maar die was het ook niet. Weet je wie het wel was? De jongste. De kleinste. De herdersjonge David. Hij zou koning worden. Nee, dat had Samuel niet verwacht. Maar God zei, dat is hem. Ja, dat wordt ook gezegd van Juda. Als vader Jacob op zijn sterfbed ligt en zijn zonen zegent, dan zegt hij, Juda, jij bent het. Uit jou zal de Messias geboren worden. Maar als we de geschiedenis van vanmorgen lezen, dan denk je, is hij het? Is dat geen vergissing? Nee, dat is geen vergissing. We komen de naam van Juda tegen in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Inderdaad, uit hem is de Messias voortgekomen. Wat kunnen wij daar vanmorgen van leren? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Juda. Is hij het? Juda, is hij het? Drie gedachten. We letten op zijn onbarmhartigheid. Op zijn oneerlijkheid. En op zijn ontmaskering. Zijn onbarmhartigheid. Oneerlijkheid. En zijn ontmaskering. Wie is Juda? Juda is de vierde zoon van Jacob en Lea. Juda, jongens en meisjes, is de broer van Jozef, de halfbroer van Jozef. Genesis 38, het hoofdstuk dat vanmorgen voor ons open ligt, behoort nadrukkelijk bij de Jozef-geschiedenis. In hoofdstuk 37 ging het over Jozef. Jozef die werd voorgetrokken door zijn vader. Jozef die hele mooie jas kreeg, die mantel. Jozef die bijzondere dromen droomde en Jozef, hij is er door zijn vader op uitgestuurd om zijn broers te gaan bezoeken om te vragen hoe gaat het met jullie, zijn broers die ver weg zijn. Maar zijn broers die zijn jaloers op zijn jas en op zijn dromen. En als ze Jozef aanzien komen, dan wordt zijn mantel afgerukt en diep zit Jozef in de put. Ja, zo eindigt hoofdstuk 37. En het laatste vers van hoofdstuk 37 sluit naadloos aan bij het eerste vers van hoofdstuk 39. Hoofdstuk 37 eindigt met te zeggen dat Jozef wordt verkocht en in Egypte terechtkomt, in het huis van Potifar. Hoofdstuk 39 begint te zeggen dat Jozef in Egypte zit, in het huis van Potifar. Maar tussen dat hoofdstuk 37 en 39 zit hoofdstuk 38. Het lijkt erop alsof je dat hoofdstuk er gewoon zo tussenuit kunt halen. Waarom staat het er eigenlijk tussen? Het onderbreekt de geschiedenis van Jozef. Het gaat ineens over Juda. Maar waarom? Nou, dat is niet voor niets. Met het oog op dat wat er al geschreven is over Juda en met het oog wat er nog geschreven gaat worden over Juda, is het van belang dat we wat meer te weten komen over Juda. Wie is Juda? Juda is, zo kun je lezen in hoofdstuk 37, degene die het initiatief heeft genomen om zijn broertje Jozef als slaaf te verkopen. De broers hebben Jozef in de put gegooid en alsof er niks gebeurd is, gaan ze daarna samen gezellig brood eten. Nou ja, Ruben is er niet bij. Past hij op de schapen of is hij een ommetje aan het maken om na te denken over zijn aangekondigde plan om Jozef te redden? Ruben is er niet bij. En uitgerekend dan, terwijl de broers een boterham opeten, komt er een karavaan aan. Uitgerekend dan. En Juda heeft een plan. Hij zegt, joh, laten we Jozef verkopen. Hè, dan verdienen wij er nog wat aan en zijn we ook van hem af. We moeten hem niet doden, hij is tenslotte familie van ons. Juda bedenkt een onbarmhartig plan. We verkopen hem als slaaf. En we zeggen tegen pa, hij is opgegeten door een wild dier. Ja, dat is Juda. En dan zegt vers 1 in hoofdstuk 38, dat hierna, kort daarna, Juda bij zijn broers wegtrekt en naar Adullam gaat, zo'n 20 kilometer verderop. Jozef, zijn broertje, die vertrekt onvrijwillig naar Egypte. En Juda vertrekt vrijwillig naar Adullam. Waarom vertrekt Juda naar Adullam? Is hij onrustig? Voelt hij zich niet op zijn gemak? Kan hij niet goed leven met zijn leugens? Kan hij het verdriet van zijn vader Jacob niet goed aanzien? Of is er een andere reden? Wil hij gewoon weg? Weg uit het ouderlijk huis. Weg uit het gezin van Gods belofte. Ja, dat doet hij wel. Hij trekt in bij een vriend, ene Hira. Wellicht dat hij samen met hem een bedrijf opricht. Vervolgens trouwt hij met een Kanaanitisch meisje. Juda trouwt met een heidense vrouw. En de manier waarop de Bijbelschrijver het beschrijft zegt al genoeg. Vers 2 zegt, hij zag haar en nam haar. Nou, die woordencombinatie in het boek Genesis heeft geen positieve klank. Ik noem u twee voorbeelden. In Genesis 3 lees ik dat Eva zag dat de vrucht aan die boom, waarvan God had gezegd, daar moet je van afblijven, goed was. Ze zag en nam. Het mocht niet, ze deed het toch. In Genesis 34 lees ik over Sichem die Dina zag en haar nam. Dat was ongeoorloofd. Juda ziet een Kanaanitische vrouw en hij nam haar tot vrouw. Dat was ongeoorloofd, dat mocht niet. Want wie is Juda? Ja, Juda is een kind van het verbond. Juda hoort bij het volk waar God een plan mee heeft. Juda hoort bij het volk dat door God is uitgekozen tegen zijn overgrootvader Abraham. Heeft God gezegd, Abraham, uit jou zal een volk ontstaan dat anders is dan andere volken. Jouw nageslacht zal voor mij leven, zal mij dienen, zal mij lief hebben. En we zijn nadat God dit gezegd heeft, 3 generaties verder en dat hele plan van God, dat lijkt al in duigen te vallen. Want wat komt er van terecht van dat plan van God als het volk van God zich gaat vermengen met de Kanaanieten, met de heidenen, zich vermengt met de wereld? Juda is niet gericht op God. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Nou, als het een leuke meid is, waarom niet? Ja, Juda, hij is niet gericht op God. En hij is ook heel onbarmhartig. Was hij al geweest richting Jozef, richting zijn vader? Hij ontfermde zich niet over Jozef. Hij ontfermde zich niet over zijn vader. Zijn hart klopte niet vol liefde over zijn vader. Ja, zijn hart klopt ook niet vol liefde voor God. De geschiedenis gaat verder en dan zien we dat Juda ook onbarmhartig is in zijn gezin en voor zijn schoondochter. Want Juda, hij trouwt met een Kanaanitische vrouw en hij krijgt 3 jongens. Vers 3 lezen we dat hij als vader de naam geeft aan zijn zoon. Nou ja, dat is niet zo heel bijzonder. Dat gebeurde eigenlijk altijd, dat was de taak van een vader. Die gaf aan zijn kind de naam. Maar in vers 4 en 5 lezen we dat zijn vrouw, dat zij de namen geeft aan de andere 2 zonen die geboren worden. Zij doet zij doet wat hij had moeten doen. Hij is er niet. Hij laat de taak als vader na. Juda is een afwezige vader. En ja, dan kun je ook niet heel veel goeds verwachten van je kinderen. En dat blijkt ook wel. Want die drie jongens die geboren zijn, Er, Onan en Sela, ze worden groter. En Juda, hij vindt op een gegeven moment een vrouw voor zijn oudste zoon Er, Tamar. En wat lees je over die oudste jongen, over die Er? Vers 7 zegt dat hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. En God dood hem. Nou, dat moet echt wel iets zeggen over de slechtheid van Er. En wat zal Tamar het ook slecht hebben gehad bij haar man Er? Tamar, ze wordt weduwe. Ze is kinderloos. Tamar is een alleenstaande, kwetsbare vrouw. En weet je wat de regel was om zo'n vrouw, een weduwe zonder kinderen op te vangen? Dan was er het zogenaamde zwagerhuwelijk. Weet je wat dat inhield? Dan moest de broer van degene die gestorven was zijn zwagerplicht vervullen door bij de weduwe kinderen te verwekken. Door nageslacht voor zijn broer die niet meer leefde te verwekken. Zodat het nageslacht van zijn broer voortgezet kon worden. De kinderen die dan geboren zouden worden, zouden dan zeg maar de kinderen zijn van zijn overleden broer. Zo bleef zijn naam in stand en zo werd er ook gezorgd voor de weduwe. En Juda, hij zegt tegen zijn zoon Onan, joh, je broer is overleden. Vervul je zwagerplicht, neem Tamar als vrouw. Maar ja, Onan heeft daar helemaal geen zin in. Hij wil geen kind verwekken bij Tamar. Waarom niet? De reden daarvoor lees je in vers 9. Onan is zelfzuchtig. Zijn broer Er is overleden en omdat Er is overleden is hij, Onan, nu de oudste. Ja, en dat betekent dat het bezit dat voor Er was, nu zijn bezit zal zijn, dat komt hem toe. Maar als hij nu een kind bij Tamar gaat verwekken, dan heeft dat kind recht op het deel van Er. Dan gaat het bezit van hem naar Tamar toe, naar het kind van Tamar toe, dat principieel gezien het kind van Er is. Onan die weet, als Tamar kinderen krijgt van mij, ja dan kost mij dat wat. Dat ga ik merken in de portemonnee. En dat wil Onan niet. Hij is zelfzuchtig. Ja, en ook wellustig. Want wat doet hij? Hij misbruikt Tamar. Hij gebruikt haar lichaam. Hij wil wel gemeenschap met haar, maar hij wil geen kind bij haar verwekken. En daarom staat er dat hij zijn zaad op de grond verspilt, zodat ze niet zwanger raakt. En God ziet dat. En hij straft Onan. Vers 10 zegt, Onan deed ook wat slecht was in de ogen van de Heer en daarom doodde God ook hem. En dat betekent dat Tamar opnieuw achterblijft. Ze heeft geen man. Ze heeft geen kind. En dat betekent voor Juda dat hij opnieuw een zoon verliest. Nu heeft hij er nog maar eentje. Sela. En wat moet hij nou doen? Ja, Juda, hij zou zijn derde en laatste zoon Sela nu ook aan Tamar moeten geven. Maar dat doet hij niet. Dat durft hij niet. De schrik, die slaat bij Juda om het hart. Het lijkt wel of er een vloek ligt op die vrouw, op Tamar. Eerst sterft Er en daarna Onan. En zouden nu Sela aan haar moeten geven, dan is hij straks Sela ook nog kwijt. Juda vertrouwt het allemaal niet meer. Het lijkt wel of er iets is met die Tamar. En wat doet Juda dan? En dan doet hij iets heel gemeens. Dan stuurt hij Tamar naar huis. Naar haar ouderlijk huis. En hij zegt, joh Tamar, ga maar naar je vader en moeder toe. Sela is nog te jong om zijn zwagerplicht te vervullen. Maar luister eens, als die ouder is geworden, dan is die voor jou hoor, dan is die jouw man. Maar ondertussen is Juda dat helemaal niet van plan. Juda weigert zich over Tamar te ontfermen. Daarmee behandelt hij Tamar onrechtvaardig. Hij stuurt haar terug naar haar ouderlijk huis. Zie ze lopen? Haar leven heeft geen doel meer. Ze is er ellendig aan toe. Ze is in de kou gezet. Juda wil zich niet over haar ontfermen. Hij vergeet de regels van barmhartigheid. En Tamar, ze wacht en ze wacht en ze wacht. En Sela wordt ouder. En Tamar, ja, die heeft het door. Ja, Juda heeft wel gezegd dat Sela voor haar is en zijn zwagerplicht zal vervullen. Maar dat gaat er niet meer van komen. Dat zal niet gebeuren. En ondertussen sterft de vrouw van Juda. Ja, en dan bedenkt Tamar een plan. Een gewaagd plan. En ik ga dat plan vanmorgen niet goed praten. Maar we moeten wel beseffen dat het een wanhoopsdaad is van een vrouw die grote onrecht is aangedaan. Het is een noodsprong van iemand die onrecht is aangedaan. Maar wat gebeurt er? Op een dag hoort Tamar dat haar schoonvader Juda in de buurt komt om zijn schapen te scheren op het schaapscheerdersfeest. Joh, zegt iemand, je schoonvader staat ook op de gastenlijst. Hij komt met zijn vriend Hira. En Tamar besluit om zich te gaan verkleden als prostituee. Het woord dat gebruikt wordt wijst op een gewijde hoer. Ja, in de oudheid liepen die nogal eens bij het heiligdom rond. En de gedachte was, als je inging tot zo'n tempelhoer, dat dan voor vruchtbaarheid zou zorgen voor je kudde. Misschien dat Tamar daarom wel dit schaapscheerdersfeest uitkiest. Nou ja, in ieder geval, Tamar heeft dat plan gemaakt en ze handelt snel en doelgericht. De Bijbelschrijver laat dat zien door als in een soort staccato te zeggen, ze trok haar weduwekleed uit, ze bedekte zich met een sluier, ze omhulde zich en ze ging zitten. De werkwoorden die volgen elkaar heel snel op. Tamar verkleedt zich als een hoer en ze wacht net zo lang totdat Juda langskomt. En Juda komt langs en hij trapt met open ogen in haar val en maakt gebruik van haar diensten. Juda overtreedt het 7e gebod. En daarmee laat hij opnieuw zien dat hij onbarmhartig is. Hij heeft geen hart voor zijn naaste. Hij heeft geen hart voor een vrouw. Hij gebruikt haar. Hij heeft geen hart voor God. Ja, dat laat zien dat je een zondaar bent, dan mis je je doel. Je doel is God liefhebben met heel je hart en de naaste als jezelf. Dat is wat bij Juda ontbreekt. En hoe is dat met mij? Lijk ik misschien op Juda? Die onverschillige, harde, onbarmhartige Juda, die houdt mij vanmorgen een spiegel voor. Hoe is het met mij? Lijk ik misschien op Juda? Ja, dan heb ik geen deel aan het rijk van God. Waarom niet? Omdat je dan met je leven laat zien dat je de Heer Jezus niet lief hebt. En dat is nou precies het punt waar het om gaat. We luisterden vanmorgen naar de 10 geboden. En in die 10 geboden, we lazen de samenvatting ervan, gaat het om de liefde, zegt de Heer Jezus. Het gaat om de liefde tot God, het gaat om de liefde tot de ander. En de bedoeling is dat als wij de 10 geboden horen, dat we in die spiegel kijken en dat we doorhebben dat God geen gemeenschap kan hebben met de zonde en ook niet met de zondaar die weigert God lief te hebben. De bedoeling is dat je in de spiegel kijkt en jezelf de vraag stelt, hé, hoe zit dat nou met mij? Lijk ik op Juda? Ben ik ook onbarmhartig? Heb ik geen warm hart voor God? En voor de ander om me heen? Ja, als dat zo is, besef dan dat je met vuur speelt. Als je blijft zondigen, dan heb je je vonnis al op zak. Nee, ik mag gelukkig er ook iets bij zeggen. En nog meer zeggen, want er is wel een weg. Nee, niet naar de troon van het gericht, maar naar de troon van de genade. Want wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid krijgen. Want de Heere is mild in het schuld vergeven. Weet je daarvan? Kreeg je een ander hart? Werd u barmhartig? Kreeg je hart voor God, hart voor de ander? Kwam er een verlangen om in de wegen van God te gaan? Aan wie is dat dan te danken? Dat is toch alleen maar te danken aan God als Hij reddend ingreep. Er is vanmorgen geen enkele reden om je te verheffen boven Juda. Misschien denk je wel met schaamte terug aan vroeger. Misschien deed je het vanmorgen wel toen we die woorden uit Psalm 25 zongen. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd. En je denkt aan die leugen. En je denkt aan die verkeerde houding richting je familie, richting je naasten. Je denkt misschien wel aan seksuele zonden. En ze kunnen soms, ook nadat ze vergeven zijn, zo weer voor ogen zweven en in je gedachten komen. En je kunt er soms weer zo onrustig van worden. En ze kunnen je soms zo weer aanvechten. Hoe zit dat nou precies met mij? Heeft God ze wel echt weggenomen? Nou, als die vragen weer op je afkomen, mag je vluchten tot de troon van Gods genade en al je vragen en twijfels en zonden voor de Heere neerleggen. En weet u wat u ook mag doen? Bidden. Bidden voor een Juda. Bidden om de bekering van Juda, dat familielid van u, die een Juda is, ook al draagt hij of zij een heel andere naam. Zullen we niet vergeten de handen te vouwen, ook als gemeente. En te bidden voor een Juda die wel deel uitmaakt van de gemeente, maar zo onbekeerlijk is. Heere, schenkt u alstublieft verandering, vernieuwing, bekering. Maakt u van onbarmhartig barmhartig. Juda is onbarmhartig. Dat niet alleen. Hij is ook oneerlijk. Onze tweede gedachte. Zijn oneerlijkheid. Ja, voordat Juda gemeenschap heeft met Tamar, onderhandelen ze over de prijs. Juda vraagt, kan ik bij jou komen? Wat kost het? Nou, wat heb je ervoor over, zegt Juda. Een geitenbokje, vraagt Tamar. Wat heb je ervoor over? Nou, een geitenbokje, zegt Juda. Blijkbaar is dat een gemiddelde prijs. Simson komt later ook met een geitenbokje aan bij zijn vrouw. En Juda, hij belooft, als ik eenmaal op het feest ben, dan stuur ik jou dat bokje toe. Ja, zegt Tamar, dat zal wel, maar ik wil wel graag een onderpand hebben, zodat ik weet dat die geitenbok er echt komt. Lever jouw persoonlijke spullen bij mij in als onderpand, want dan weet ik zeker dat je met die geitenbok komt. En Juda gaat akkoord als ze vraagt naar zijn zegelring, zijn snoer en zijn staf. Dat zijn hele persoonlijke voorwerpen. De staf, dat is teken van waardigheid. En de zegelring, die hing nogal eens aan een heel duur, kostbaar snoer. En op die ring was dan een heel persoonlijk zegel gedrukt. Wij zouden zeggen, jongens en meisjes, Tamar die zegt tegen Juda, lever je telefoon maar in. En lever je ID-kaart maar in. Je krijgt ze straks terug. En Juda gaat ermee akkoord. En hij komt bij Tamar. En hij heeft gemeenschap met haar. Daarna, weer die staccato van werkwoorden, staat Tamar op. Ze doet haar sluier af. Ze trekt haar weduwekleed weer aan. Ja, en Juda gaat naar het feest. En daar vraagt hij aan zijn vriend, Hira, joh, Hira, wil je iets voor me doen? Dit en dit is er gebeurd. Neem een geitenbokje mee, lever die af bij die hoer die daar en daar is en neem mijn onderpand weer mee terug. En Hira die gaat. Hij vindt haar niet. En hij informeert nog eens in het dorp, waar is die vrouw die... Maar niemand kent die vrouw. De mensen schudden hun hoofd. Nee, zo'n vrouw is hier niet. En Hira druipt af en vertelt Juda wat er is gebeurd. Nee, dit is niet fijn voor Juda. Het zat Juda al niet lekker. Hij stuurt niet voor niets zijn vriend Hira met een geitenbokje op pad. Maar wat er nu gebeurt, ja, dat is nog veel vervelender. Zijn bezittingen, zijn telefoon, zijn ID-kaart, die zijn in het bordeel blijven liggen. Ja, en dat zit hem dwars, want stel je voor dat het openbaar wordt wat er is gebeurd. Ja, dat moet in ieder geval niet gebeuren. Nou ja, laat Tamar dan zijn telefoon maar houden en zijn ID-kaart. Hij, Juda voelt aan wat er is gebeurd, dat kan niet, dat mag niet. Zijn geweten spreekt, maar hij legt zijn geweten het zwijgen op. Wat gebeurd is, dat moet stil worden gehouden. Dat mag niet aan het licht komen, anders kost dat zijn goede naam. En ja, misschien herken je dat wel. Je geweten spreekt, maar je onderdrukt dat stemmetje, je luistert niet naar dat stemmetje. Je legt het stemmetje het zwijgen op. Wat er is gebeurd, dat moet de doofpot in. Je hebt gezondigd, niemand weet ervan. Nou, dat moet ook zo blijven. Stel je voor dat... Goed, geen mens weet ervan. Maar weet God er ook van? Het ergste is niet dat mensen het weten. Ja, dat kan natuurlijk ook wel heel erg zijn. Dat zie je ook in de wereld om ons heen, hè? Als beroemde mensen van alles hebben uitgespookt wat het daglicht niet kan, wat niet voor het daglicht kan bestaan. Denk maar aan Epstein. Dan plegen mensen nog liever zelfmoord dan dat ze eerlijk een schuld belijden, omdat mensen ook heel hard kunnen reageren. Maar het ergste is niet dat mensen het weten, maar dat God het weet. En God weet van onze zonden. Hij weet van onze leugens. Hij weet van onze seksuele zonden. En dat is veel erger dan dat mensen het weten. Tenminste, als het bloed van de Heer Jezus er niet overheen is gegaan. Als we God onze zonden niet belijden, als we ze toedekken, ja, dan komt er een dag dat God ze openbaar maakt. Wat we hebben gedaan en wat zul je dan schamen. En daarom is het niet nodig, gemeente, om eerlijk te worden voor God en niet over je schuld heen te stappen, maar eerlijk te worden voor God, oprecht te worden en te zeggen, Heere, ik heb u op het hoogst misdaan. Wees mij genadig. Juda is oneerlijk. Hij wil dat het hele gebeuren de doofpot ingaat. En nee, dat gebeurt niet, dat horen we zo. Maar eerst nog dit. Dan zijn we zo'n beetje 3 maanden verder. 3 maanden later krijgt Juda bezoek. Juda, heb je het al gehoord? Je schoondochter Tamar is zwanger. Juda zegt, Tamar? Tamar die ik heb teruggestuurd? Tamar over wie ik nog rechten heb? Tamar die eigenlijk bij Sela hoort? En hij wordt woedend. Woedend, en hij zegt, als zij zwanger is, dan heeft ze overspel gepleegd. Maar ja, dan moet ze gestraft worden. Dan moet ze gedood worden. Heb je door wat Juda doet? Hij veroordeelt Tamar. Wat is dat hypocriet? Oneerlijk. Tamar is zwanger, jawel. Maar daar is Juda zelf verantwoordelijk voor. Hij heeft net zo goed hoererij bedreven. Juda, hij meet met 2 maten. Juda, die zit zelf fout. Maar ondertussen wijst hij naar een ander, veroordeelt hij Tamar. En ja, dat is natuurlijk wel makkelijk, want dan blijf je zelf buiten schot. Dat herken je wel, hè? De splinter in de oog van een ander, die zie je haarscherp, terwijl je blind bent voor de balk in eigen oog. De zonden van een ander, ja, die zijn vaak veel erger dan mijn eigen zonden. En Juda, hij zet Tamar in de beklaagde bank en hij gaat zelf op de rechte stoel zitten. Hij gaat zelf op de troon zitten om te oordelen. En ja, dat komt ook vandaag voor. En nee, dat is niet vreemd. Want die stoel op die troon, die zit veel lekkerder. Die zit veel comfortabeler dan de beklaagde bank. En de Heere zegt vanmorgen tegen ons, kom eens van die troon af. En maak vanmorgen voor het eerst of opnieuw weer eens gebruik van de knielbank. Ga je binnenkamer eens in. Daar op die plek, in de binnenkamer, hoef je niet naar anderen te gaan kijken. Daar ben je samen met mij. Mag je omhoog kijken. En dan wil ik met mijn geest jouw blikrichting bepalen. Dan wil ik jou laten zien wie ik ben. En dan wil ik jou leiden bij het kijken naar jezelf. Dan wil ik met mijn geest je het juiste zicht geven op jezelf. Word eens eerlijk. Ja, dat is de oproep van morgen. Word eens eerlijk als u het, als jij het, als ik het nog nooit werd. Leg je levens open voor God. Leg je masker af. Doe je niet vromer voor dan je bent. Meet niet met twee maten. Wijs niet naar een ander. Maar beleid, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Hoe komt het zover? Hoe komt het zover? Onze laatste gedachte is een ontmaskering. Juda zegt, Tamar moet sterven. En de voorbereidingen voor het proces worden in gang gezet. En dan, jongens en meisjes, dan op dat moment staat de postbode bij Juda op de stoep. En hij zegt, ik heb een pakketje voor u. En u moet het direct openmaken. En Juda, hij maakt het pakketje open. En wat ziet hij? Hij ziet verschillende voorwerpen. Hij ziet een zegelring, een snoer en een staf. Wat ziet hij? Hij ziet zijn eigen telefoon, zijn ID-kaart. En Juda, hij leest de brief die erbij zit van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. En dan als Juda dat ziet, als hij dat hoort, ja dan breekt hij. Eindelijk breekt Juda. Hij ziet, het is mijn snoer, het is mijn zegelring, het is mijn staf. En hij beleidt, zij, Tamar, staat meer in haar recht dan ik. In het Hebreeuws staat, Tamar, jij bent rechtvaardig. Jij bent rechtvaardiger dan ik, jij bent sadiek. Nou, dat was een eretitel voor een Jood. Wat jij deed was goed, wat ik deed was slecht. Waarom? Nou, wat ik heb gedaan uit wellust. Tamar niet. Zij heeft gedaan wat ze heeft gedaan, omdat haar onrecht was aangedaan. Zij maakte een noodsprong om toch kinderen te kunnen krijgen. Bij mij was daar geen sprake van. Ik heb haar, mijn zoon Sela, onthouden. Ik ben onbarmhartig geweest. Zij staat in haar recht. Niet zij moet buiten de stad gebracht worden, maar ik moet buiten de stad gebracht worden. Juda wordt eerlijk nu die is ontmaskerd. En hij laat het masker vallen dat hij droeg. En hij doet zich niet meer anders voor dan hij is. Hier begint de omkeer van Juda. Die onverschillige, harde, onbarmhartige, oneerlijke Juda wordt eerlijk. Hij verandert. Ja, en dat moeten wij weten. En dat is een van de redenen waarom dat hoofdstuk 38 tussen hoofdstuk 37 en 39 instaat. De Jozefgeschiedenis die wordt aan het einde van hoofdstuk 37 onderbroken om te laten zien hoe Juda in de tussentijd tot verandering is gekomen. Zodat als je straks verderop in Genesis verder gaat lezen en over Juda hoort, je ook kunt begrijpen waarom dat hij dan zo reageert zoals hij reageert. Want dan is hij zo totaal anders. Dan zegt hij, vader, ik zal borg zijn voor mijn broertje Benjamin. En dan is dat maar niet een mooi praatje van Juda, want als straks de beker wordt gevonden in de zak van Juda, dan is hij ook daadwerkelijk borg. En dan zou u vandaag nog eens dat aangrijpende hoofdstuk Genesis 44 moeten lezen. Dat geweldige, hartverwarmende pleidooi van Juda voor zijn broertje Benjamin. En wat een liefde, wat een barmhartigheid voor zijn broertje Benjamin. En wat een liefde voor zijn vader. Elke keer klinkt dat in Genesis 44. Maar mijn vader, maar mijn vader. Ja, de onbarmhartige Juda is veranderd. En dat begint hier. Dat begint in hoofdstuk 38. Daar wordt hij wakker geschud door God. En dat doet hij schuldbelijdenis. Is er meer te zeggen? Vast wel. Maar later doet hij nog ook weer een andere schuldbelijdenis in hoofdstuk 44. Jij bent rechtvaardiger dan ik, zegt hij nu. En de vraag van morgen aan mij is en aan jou. Durf je naast Juda te gaan staan vanmorgen? Durf je dat? Kun je dat? Wil je dat? Ja, maar ik ben nog nooit naar de hoer. Ja, maar wees eens eerlijk voor God. Wat ziet hij in mijn hart? Overspel, doodslag, kwade bedenkingen, karren vrachten aan schuld, containers vol aan zonde. En weet u, juist daarom is er hoop. Hoop. Hoop? Voor wie? Voor iedereen die beseft, Juda zit ook in mij. Waarom is er dan hoop? Nou, wie rechtvaardigt God? Wie verklaart hij schoon, rechtvaardig? Hij rechtvaardigt goddelozen. Nee, ik zeg niet hij rechtvaardigt de goddeloosheid. Nee, dat niet. Hij rechtvaardigt wel goddelozen. Als je dat maar wil zijn, een zondaar. Ja, dan is er hoop voor je. Er is hoop voor je als je met Juda door alle bodems heen zakt. En je door de Godsgeest laat ontmaskeren. En erkent, ik ben een diep, diep, diep verloren zondaar. En alle uiterlijke vroomheid waarmee ik me zo kan tooien, houdt het niet voor God. Ik mag vanmorgen verkondigen dat er hoop is. Er is hoop voor iedereen die zijn of haar zonde wil belijden ten opzichte van God en de ander. Weet je waar het om gaat? Het gaat erom dat je de zonde niet meer verbloemt, niet meer langer toedekt, dat je er niet onderuit praat, maar dat je volmondig van harte erkent. Heere, u bent rechtvaardig en ik ben uw gramschap dubbel waardig. En ik smeek u, wees mij genadig. Ken je zo iemand? Ik wel. Hij hing lang geleden naast Jezus, aan het kruis. En hij zei, ik en mijn collega, ja, wij ontvangen rechtvaardig straf. Maar hij, die middelste kruiseling, hij niet. U bent rechtvaardiger dan ik. Ach, gedenk aan mij. Ja, toen gebeurde het wonder. Jezus zei, heden zult u met mij in het paradijs zijn. De deur ging open. En dat is nog zo. Want Jezus, de grote zoon van Juda, die ontvangt zondaars en eet met hen. Hij kwam voor hen. Ja, zegt Matthäus in onze schriftlezing, hij kwam niet alleen maar voor hen, maar hij kwam ook uit hen. Moet je eens letten op de Heer Jezus, zegt Matthäus. Want je bent geneigd om in adventstijd en op weg naar kerst direct naar Bethlehem te snellen en bij de kribben te gaan staan. Maar Matthäus zegt, voordat je daar gaat staan en voordat je daar gaat kijken, wil ik eerst eens even laten zien aan je waar Jezus vandaan kwam. Kijk eens naar zijn geslachtsregister. Zie je dat? Hij wilde in het geslacht staan van, en dan noemt Matthäus allerlei namen. Nee, lang niet allemaal namen waar je heel groots mee kunt pronken. Maar heel wat namen staan ertussen. Dat als je ze leest, dat je denkt van, nou zeg. En je schudt je hoofd. kan het. Zie je dat, zegt Matthäus. Kijk eens goed naar die namen. Daar staat ook de naam Juda tussen. Juda, die een tweeling verwekt bij Tamar voordat hij naar het schaapscheerdersfeest gaat. En wil Jezus in één adem genoemd worden met deze mensen? Wil hij uit zo'n geslacht voortkomen? Wil hij hen, Juda en Tamar, als zijn voorouders hebben? Ja, Jezus schaamt zich niet om een vriend genoemd te worden van hoeren en tollenaren. En voordat je gaat zingen straks, met kerst, bij de kribbe, kom, verwondert u, o mens, en zie hoe God u bemint, zegt Matthäus. Zie je Juda ook staan in dat geslachtsregister? Is dat die onbarmhartige, oneerlijke Juda? Ja, die Juda. Je hebt ook reden om voordat het kerst wordt te zingen over Gods zondaarsliefde en zijn machtige daden die hij doet in de Heer Jezus Christus. En daarom zie je vanmorgen op de Heer Jezus Christus. Weet je wat hij gaf? Hij gaf zijn eigen vlees en zijn eigen bloed. Juda, ja, die gaf iets aan Tamar, die gaf zijn onderpanden aan Tamar. Maar dat waren onderpanden van ontrouw, van zonde en van schuld. En Jezus geeft ook onderpanden. Hij geeft een doopvond met water. Hij geeft brood en wijn. Dat zijn onderpanden van zijn hartelijke liefde en trouw. Kom maar, zegt hij vanmorgen. Ik weet wel wie je bent. Je hebt net als Juda een zwarte geschiedenis. En je denkt misschien wel, God wil met mij niks te maken hebben. Hij zegt, mijn bloed reinigt van alle. Van alle zonden, hoeveel ze ook zijn. Ik weet er alles van, ik heb het gezien. Het is voor mij niet verborgen. Maar weet je, de doodstraf die Juda verdiend had, en jij ook, die heb ik gedragen. De schande die Tamar trof, heb ik ook gedragen. En ik wil ook jou dragen. Breng je zondige leven bij mij. Dan wordt mijn leven van jou. Dan neem ik jouw ongerechtigheid aan en dan krijg jij mijn gerechtigheid. Dan word je een tzaddik, een rechtvaardige. Jezus zegt, als u zich niet te groot vindt voor mijn genade, als u zich niet te groot voelt voor mijn genade, kom dan bij mij. Want dieper dan uw verlorenheid is mijn barmhartigheid. Amen. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. Groot is uw liefde voor zondige mens. Heere, wij danken u voor dit evangelie. En geef ook dat we van dit evangelie blij mogen worden. Omdat we iets zien van onze zonde. En beseffen dat wij voor u niet kunnen bestaan. Maar het evangelie is dat u uw zoon gaf die in onze plaats wil staan. En dat we in hem door het geloof rechtvaardig zijn. Tzadik. Heren, dank ook voor dit bemoedigende woord. Dat u niet alleen maar voor zondige mensen kwam, maar dat u zelfs in het geslacht wilde staan van zondige mensen. Heren, we bidden u, bewaar ons voor hoogmoed. Bewaar ons ervoor dat wij denken beter te zijn dan een ander, dan wie dan ook. Want heren, als we rechtop blijven staan, als we niet knielen, ja, dan gaat u ons voorbij. Maar maak ons arm in onszelf en rijk in u. En geef dat wij, als het er nog niet van kwam, van onbarmhartig barmhartig mogen zijn. Een hart mogen ontvangen dat vol liefde gaat kloppen voor u, voor uw woord, voor uw geboden en ook voor de ander. Heer, als we nog een Juda zijn, maak ons dan eerlijk. Dat we oprecht heel ons hart leegstorten voor u. En als we daar tegenop zien, om wat voor reden dan ook, Heere, geef dan dat die woorden die we deze morgen zongen, ons een extra duwtje in de rug mogen geven naar u toe. Want u bent er niet om ons weg te slaan als we tot u vluchten. Want de troon van u is niet een troon van het gericht, maar is vandaag een troon van de genade. En daarom zongen we die woorden, dat er bij u milde handen zijn en vriendelijke ogen. Heren, wij zeggen uw naam dank voor het moment dat u ons hier gaf. We zeggen uw naam dank dat de familie opnieuw leven mocht ontvangen. Heren, wij kunnen dat soms heel makkelijk zeggen. De Heere die spaarde leven, gaf nieuw leven, maar het is echt waar. En de familie heeft dat ook mogen ervaren. We danken u voor de geboorte van Patrick. We bidden u voor de ouders, geef hen wijsheid en liefde, tact en genade om een zoontje en de andere kinderen op te voeden. Zoals u het van hen vraagt. En Heere, wat ons ontbreekt is bij u te krijgen, mild en overvloedig. Geef dat Patrick mag opgroeien tot eer van u. Dat u wonen en werken in dat gezin en uw naam verheerlijken. Vergeeft u deze morgen wat niet was tot uw eer. Zegent u het goede. Brengt u ons vanmiddag weer bij elkaar als we opnieuw mogen horen. Van uw wonderlijke genade. Bidden het u. Om Jezus wil, in dankzegging, grote God, u alleen, u loven wij. Amen. Zullen we die woorden zingen? U alleen, u loven wij. Psalm 75, vers 1. Ontvang binnen de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.